Ja, een hele goede morgen nogmaals. Ja, vandaag gaan we starten met de onderwijsserie In de voetsporen van Jezus. En in deze serie, Jaap heeft het al een paar weken geleden toegelicht, gaan we kijken naar 10 mannen en vrouwen en hoe zij leefden, hoe zij reageerden en wat kunnen wij daarvan leren. En vandaag wil ik met jullie kijken naar het leven van Daniël. Ik zie even niks. Yes. Stel je voor, je bent 15 jaar oud. Voor sommigen heel lang geleden. Voor sommigen moet het misschien nog 15 worden. Je komt uit een hele rijke, belangrijke familie. En God is goed. Hij geeft eigenlijk alles wat je nodig hebt. Alles wat je hart begeert. En jij wil niets liever dan God trouw zijn. En om de mensen om je heen te vertellen over hoe God wel niet is. Je ziet er knap en aantrekkelijk uit. Je gaat naar de beste privéscholen van het land. Je krijgt les van de beste professoren, de leraren. Fantastisch is het. En je weet, later komt er een dag dat jij een van de topfuncties van jouw land zal bekleden. Hoe mooi ziet die toekomst eruit? Oh yes, daar zit het. Maar dan opeens, op een dag, verandert alles. Jouw land en jouw woonplaats, die worden aangevallen door een groot en machtig leger. Je ouders, je wordt meegenomen naar dat land en je moet je ouders, je vrienden, je school, je omgeving, alles moet je achterlaten. Alles wat je dierbaar is. En de reis naar dat land is een zware, lange reis door een hete woestijn. Je wordt op een nieuwe school geplaatst. En wat gebeurt daar? Je krijgt een nieuwe naam. Je moet verplicht een andere taal spreken. Je moet eten waarvan God eigenlijk had gezegd, dat mag jij niet eten. En je krijgt elke dag onderwijs uit occulte boeken, waar je helemaal niks mee te maken wil hebben. En dit herhaalt zich dag in, dag uit. In één klap is je toekomst weg. En wat zou jij doen als jou zoiets zou overkomen, als in één dag heel jouw toekomst weg is? En het verhaal wat ik zojuist vertelde is het verhaal van Daniël, waar we vandaag over na gaan denken. Daniël die had een prachtige toekomst voor zich. Hij woonde in Jeruzalem, behoorde tot een van de voornamere rijke Joodse families in Jeruzalem. En hij werd 2600 jaar geleden werd hij meegenomen uit Jeruzalem naar Babylon door koning Nebukadnezar. En het was een reis van ongeveer 800 kilometer. En op het moment dat Daniël in Babylon aankomt, neemt hij in zijn hart voor, ik blijf trouw aan God. Op 15-jarige leeftijd. En Daniël die had geen gemakkelijk leven. En hoe kon Daniël nou staande blijven in zo'n omgeving? Wat was nou het geheim van hem om trouw te blijven? Om staande te blijven. Ondanks de pijn en de moeite die hij meemaakt. Want hij heeft heel veel moeite en pijn meegemaakt. Het geheim, het werd ook al genoemd, dat zelfs de koning die in eerste instantie niks van God wilde weten, dat die koning zei, ik wil dat iedereen in mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. En dit wil ik met jullie vandaag gaan ontdekken. Hoe kunnen jij en ik, hoe kunnen wij trouw zijn? Hoe kunnen we Gods liefde laten schijnen in onze omgeving? Ongeacht in welke omstandigheden we leven. En ik wil met jullie beginnen om een aantal versen te lezen uit Daniël 9. Even, yes. De eerste twee versen. En daar lezen we. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik, Daniel, in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. En inmiddels zijn er al vele jaren verstreken sinds dat Daniel is aangekomen in Babylon. De schatting is dat hij ongeveer 80 jaar oud is. Hij is dus eigenlijk een oude man geworden. En er is ontzettend veel gebeurd. En het moment kwam al net ook al voorbij. Ik denk het bekendste moment in zijn leven was dat Daniel in die leeuwenkuil geworpen werd. En het leuke is ook, het zal het vers ook al las, wat ik nu wil voorlezen, net voordat dat gebeurde, voordat Daniel in die leeuwenkuil geworpen werd, lezen we het volgende. Op 3 tijdstippen per dag ging hij, Daniel, op de knieën. Hij bad en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Precies zoals hij voordien had gedaan. En Daniel is oud, woont al bijna 70 jaar in Babylon. Maar elke dag, dag in, dag uit, zomer en winter, jaar na jaar, zoekt Daniel het aangezicht van God. En ook op deze dag, waar we net over hadden, is Daniel het aangezicht van God aan het zoeken. Hij leest in de boekrol van Jeremia, van de profeet Jeremia. En Daniel heeft het verhaal waarschijnlijk al vele malen gelezen. Maar dan, vandaag, op deze dag ontdekt hij iets nieuws. Iets wat hij nog nooit eerder had ontdekt. Daniel ontdekt namelijk wat de reden is dat hij en vele andere Joodse mensen in Babylon zijn. De reden is namelijk dat het Joodse volk ontrouw was aan God. Ze volgden God niet na. Ze hielden zijn wetten niet. Maar hij ontdekte ook iets heel moois. Dat God een belofte had gedaan. En die belofte was, als wij 70 jaar in Babylon verblijven, dan mogen wij terugkeren naar ons geboorteland. En hoe mooi is dat? Wat zou dat voor Daniel hebben betekend? Dat hij leest, 70 jaar, dan mogen we terugkeren. Daniel wist, die 70 jaren zijn bijna om. Dan mogen we eindelijk terugkeren naar ons geboorteland, naar zijn geliefde Jeruzalem. Fantastisch. En wat doet Daniel? Hij gaat op de knieën. En hij bidt het volgende. Ik, dat is Daniel, richtte mijn gezicht tot de Heere God, om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zakkenas. Ik bad tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goedertierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. En Daniel die bidt hier tot de Heere God. Tot Adonai Elohim. Tot de grote, almachtige God. Die soeverein is en alles in zijn handen heeft. En geen seconde twijfelt Daniel of God nog wel bij hem is. Of God wel eerlijk is. Of God niet iets anders had moeten doen dan hem uit zijn veilige Jeruzalem naar Babylon moeten brengen. En wat doet Daniel hier? Hij belijdt zijn eigen tekortkomingen en hij belijdt de tekortkomingen van het volk. En nu sla ik een stukje over en wil ik met jullie gaan kijken wat het einde van het gebed, hoe Daniel eindigt in zijn gebed. Vanaf vers 18, ja. Daniel bidt dan, neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. En Daniël, die doet geen beroep op zijn eigen goedheid of zijn eigen trouw, terwijl hij er alle recht toe had. Maar op de barmhartigheid en op de naam van God. Zijn hele gebed is op God gefocust. En na dit gebed zul je misschien denken, nu gaat het gebeuren. Eindelijk mag Daniël terugkeren naar zijn geliefde Jeruzalem. De 70 jaar die zijn immers bijna voorbij. Wat God had beloofd. Daniël die zijn hele leven trouw was. Die zijn licht heeft laten schijnen aan zijn omgeving. Ja, nu gaat het gebeuren. Maar helaas, dan zal ik jullie moeten teleurstellen. Daniël zal sterven in Babylon. En nooit meer terugkeren naar zijn geliefde geboorteland. En de Bijbel is geen sprookjesboek. De Bijbel is geen... Ja, maar de Bijbel is realiteit. En die realiteit in Daniëls leven en in ons leven is ook soms hard. Keihard. Ja, misschien herken jij dat wel, dat je leven soms hard is, of moeilijk is, of gecompliceerd is. En hoe kan je dan in zo'n omgeving, in die situatie, nog steeds trouw aan God zijn? Hoe is dat nou mogelijk? Bijvoorbeeld op je werk of op je school. Misschien wordt er wel veel gevloekt op je werk, gepraat, geroddeld. Mensen werken zich omhoog via wegen die je denkt van, oh, waarom doen ze dat zo? Misschien praten ze wel een beetje neerbuigend over God. Ik hoor het wel eens op mijn werk ooit, van hoe kun je nou een beetje weldenkend zijn en nadenken en dan überhaupt in een God geloven? Kijk eens om je heen. En hoe is het juist mogelijk om in zo'n omgeving de liefde van God te laten schijnen? Weet je, het is veel makkelijker om gewoon je mond dicht te houden. Of soms een beetje mee te gaan met die mensen. Heb je er niet te veel last van? En doen we dan mee met de rest? Of laten we zien waar we echt voor staan? En ja, misschien heb jij mobiele telefoon, heb je Facebook of Instagram. En dan ben ik al benieuwd, welke foto's zet je er nou op? En welke berichten zet je er allemaal op? Doe je alsof soms het leven fantastisch is, halleluja is. Maar in werkelijkheid ben je misschien wel best wel onzeker. Of worstel je met zaken. Ben je misschien wel eenzaam. Het zijn misschien maar relatief kleine onwaarheden. Maar je bent niet trouw. Niet trouw aan jezelf, maar ook niet trouw aan God. En afgelopen week, vorige week zaterdag, ging in één keer onze laptop kapot. De laptop, gelukkig niet van mijn werk, maar dan gebruiken de kids en de vrouw. Ik dacht, moet ik een nieuwe laptop kopen? Dus ja, wat ga je dan doen? Op markt laten zoeken, naar een laptop. Dus ik een beetje zoeken, van welke is goedkoop? Ik wil natuurlijk een goedkope laptop, mooie specificaties, mooi snel laptop. En ik vond een hele mooie laptop bij een bedrijf in Veldhoven. Dat was failliet gegaan. Ik dacht, die willen van zijn laptops af. Dus ik kon er voor een prikje kon ik een laptop kopen. Dus ik daar naartoe. Ik even kijken, dat is een mooie laptop. Naar huis, mooi geïnstalleerd. Toen dacht ik van, weet je wel, ze hebben nog meer laptops. Ze hadden een stuk of 10 nog. Ik dacht, weet je wel, die knap ik een beetje op. Weet je, dat is makkelijk geld verdienen. 1.000 euro verdienen in een halve dag of zo. Dus ik dacht, weet je wel, ik ga naar de pinautomaat. Ik pin daar geld, want ik moest contant betalen. Dus ik pin daar heel veel geld. Ik ga naar het bedrijf toe. En achteraf bleek dat er maar uiteindelijk maar 2 laptops een beetje fatsoenlijk waren. Er waren een paar laptops kapot, er waren al een paar weg. Ik dacht, ja, die twee neem ik mee. Maar ja, ik zat daar met een pak geld. Meer dan 1000 euro thuis. Ik dacht, wat ga ik er nou mee doen? Maar afgelopen week zijn ze ook met onze badkamer bezig geweest. Dus hakken, breken, komende 2 weken ook. Dus ik dacht, ik heb 1000 euro. Afgelopen vrijdag moest ik een rekening betalen. Ik dacht, wat ga ik nou doen? Als ik nou die 1000 euro aan die man zwart betaal, ben ik van mijn geld af en dat scheelt me een paar 100 euro. En ik ben opgegroeid dat echt stom is als je niet zwart betaalt, als je zwart kunt betalen. Dan ben je echt een dief van je eigen portemonnee. En die zit er echt heel diep in bij mij. Dus ik dacht, die gedachte begon al een beetje te spoken van, wat ga ik nou doen? Maar op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik neem gewoon een keus. Ik ga dat niet doen. Die 1000 euro ga ik naar de bank terugbrengen. Moet ik ook nog wel extra betalen tegenwoordig. Maar ik ga gewoon die rekening, factuur, gewoon eerlijk betalen. Ik wil gewoon daar eerlijk in zijn. Gewoon een keus gemaakt om daar eerlijk in te zijn. En als we dan naar Daniel kijken, naar zijn leven. Een van de redenen waarom Daniel trouw was aan God, is hij kwam aan in Babylon en hij nam een besluit. Ik blijf God trouw. Op zijn 15 jaar, ik blijf God trouw. Ongeacht wat de consequenties zouden zijn, maar ook ongeacht wat de mensen ervan zouden vinden. En zo'n besluit die vraagt best wel veel moed. Misschien moed om zijn besluit te nemen, maar ook heel veel moed om je daaraan te houden. Vooral in zijn maatschappij en in onze omgeving ook. En hoe is dat bij jou? Op je werk of op je school? Sta jij ook bekend als betrouwbaar? Of ga je gewoon mee met andere mensen? Of blijf je gewoon staan waar je voor je staat? En daar is ook veel moed voor nodig. Bij elke keer, bij elke situatie heb jij een keus. Ga je dit doen of ga je dat doen? En als alles eigenlijk wel goed gaat in je leven, dan is het relatief makkelijk om trouw te zijn. Als je genoeg geld hebt, je gezondheid gaat goed, je hebt leuke vrienden, dan gaat het best wel goed. Het is makkelijker om trouw te zijn. En ook best wel relatief makkelijk om over de goedheid van God te praten. Want je hebt zoveel goede dingen te delen. Maar hoe kun je nou trouw zijn en over God getuigen als dat niet zo zou zijn? Als niet dingen lopen zoals je wil, als een ziekte je overkomt, of je worstelt met je financiën, of vul maar in de worstelingen die jij hebt. En als we dan naar Daniel kijken, is ook al aan bod geweest. Hoe kwam het dan dat hij zo trouw bleef zijn en een licht kon zijn voor zijn omgeving? Hij bracht dagelijks tijd door met God. Hij zocht God op, hij bad, hij smeekte, hij vastte. Hij worstelde met God en daarom kon hij in moeilijke tijden stand houden met God, stand houden en de juiste keuzes maken. Oh, even wachten. En ja, ik vind het eigenlijk ook best wel belangrijk om veel tijd met God door te brengen. Even besturen. Met deze mobiel ben ik altijd bereikbaar. Als iemand mij een appje stuurt, ik reageer best wel snel. Sommigen weten dat van jullie. En weet je wat ik ook heel vaak doe? Even nu.nl checken, voetbalnieuws checken. Van, wat ze allemaal hebben gedaan, nieuwe transfers. En dat er reeds meteen. En elke dag zorg ik dat deze mobiel vol zit. Elke dag. Stel dat die leeg zou zijn, dan zou ik echt niet meer bereikbaar zijn. Ja, dat kan echt niet. En ik neem me ook overal mee naartoe. Of ik naar de kerk ga, hier heb ik hem ook bij. Of vakantie ga, of naar werk ga. Maakt niet uit, overal neem ik hem mee naartoe. En gemiddeld gezien, als we alle mensen in deze zaal nemen, ik weet niet of het allemaal, in ieder geval alle mensen in Nederland nemen, dan zijn we per dag, raken we dit ding 2617 keer aan. swipen, tikken, wetenschappelijk onderzoek. Dus als je denkt van ik zit veel minder, dan zit misschien je buurman wel veel hoger. 2600 keer. En aandacht, dit ding krijgt gemiddeld per persoon, per dag in Nederland, 2 uur en 21 minuten aandacht. 2 uur en 21 minuten. Als ik hetzelfde omging met mijn mobiel als met God, ik denk dat mijn leven er wel iets anders uit zou zien. En hoe is dat bij jou? Welke dingen krijgen nou het meeste aandacht, de meeste prioriteit? En krijgt God dan de eerste aandacht, de beste tijd? Of krijgt God de tijd die misschien nog over is, en dat is heel vaak geen tijd? Hoe is dat bij jou? En hoe is jouw relatie met God? Als je daar thermometer even in mag hangen. En wat doe je nu als die relatie niet zo goed is? Als er dingen zijn die je weer, daarvan weer houden, of die tussen God en jou instaan. En wat deed Daniel? Daniel beleed zijn zonde. En als we naar onze maatschappij kijken, dan is beleiden van zonde misschien niet eens zo, is niet meer zo heel populair. En misschien in onze westerse kerk ook wel niet. En als we misschien heel eerlijk naar onszelf kijken, hoe is het dan in jouw leven? Ik vind het soms best wel moeilijk om sorry te zeggen. En kun je mijn vrouw vragen? Die kan iets beter dan ik. Maar, en weet je waarom ik dat moeilijk vind? Omdat ik dan mijn zwakte toe moet geven. En ik wil eigenlijk sterk zijn. Ik moet over mijn schaamte heen stappen. Ik moet mijn trots laten varen. Mijn ego moet ik opzij zetten. En misschien ben ik soms ook al bang wat andere mensen van mij zouden vinden, of een oordeel over mij zouden hebben. Misschien hebben ze wel een bepaald beeld, en als dat beeld omvergeworpen wordt. En misschien zelfs ben je ook al bang wat God daarvan zou vinden, van die dingen. Als je het tegen hem zou vertellen. Misschien ben je daar wel bang voor. En soms zijn het kleine dingen. Dat je kapot bent geweest tegen mijn vrouw, tegen Helga. En soms zijn het misschien wel hele grote dingen. Waarvan je weet, dat is echt niet gezond. En je merkt dat je steeds minder trouw wordt. Dat het ook steeds moeilijker is om Gods liefde aan de mensen om je heen te laten zien. En in mijn periode herken ik dat ook. Ik heb heel veel stomme dingen gedaan, maar een van de momenten in mijn leven, misschien wel de donkerste periode in mijn leven, speelde er ook bepaalde zaken. En op een gegeven moment kwam dat aan het licht. En ik heb die beleden aan God, aan Helga, aan een aantal andere mensen. En wat kwam er toen? Er gebeurde iets. Er kwam vergeving, bevrijding, herstel, rust in mijn leven. Ja, de relatie met Helga die werd dieper. En weet je wat er ook gebeurde? Het licht van Gods liefde en het ontzag voor hem, die groeide, die kreeg echt een nieuwe dimensie. En tot op de dag van vandaag, die tijd, zeg maar, die hebben we echt gevormd. En het gevolg daarvan was dat ik die liefde van God, dat ik die nog meer uit wilde delen aan andere mensen. Dat ik die wilde laten zien, die wil ik niet voor mezelf houden. En hoe zit dat bij jou? Zijn er bij jou nog dingen in je leven die misschien opgeruimd moeten worden, of bepaalde geheimen waar niemand iets van af weet? En je zult merken als je die stap neemt, waar ook veel moed vaak voor nodig is, dat die donkerheid zal wijken en het licht zal komen. Dat licht, dat kan niet samen. Die donkerheid gaat dan uit je leven. En een van de prachtige beloftes die hier ook bij horen: als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Alle ongerechtigheid, helemaal niks, maar dan ook niks uitgezonderd, omdat hij trouw is. En wat gebeurde er na het gebed van Daniël, dat hij die belijdenis had gedaan? Wil ik met jullie lezen uit Daniël 9, vers 20, 21. Terwijl ik nog sprak en bad, Daniël, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heere, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik in mijn gebed nog sprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. Terwijl Daniël nog sprak, terwijl Daniël nog aan het bidden was, reageerde God al via zijn engel Gabriël. God is erbij. God reageert als we met hem praten. En God die is geen afstandelijke God, heel ver weg. Nee, God wil betrokken zijn in jou en mijn leven. En God die belooft niet dat alles perfect zal lopen. En dat je altijd alles krijgt wat je graag zou willen. Of dat er nooit meer ziekte zal overkomen. Dat belooft hij niet. Maar hij belooft wel, zoals we in Matteüs 28 kunnen lezen. Ik ben altijd bij u. Tot aan het einde van de tijd. God is erbij als we onze zwakheden belijden. God is erbij als we op ons werk of op onze school een andere mening hebben dan anderen. God is erbij als we over hem vertellen. God is er altijd bij. Hij wandelt met ons mee en dat zijn belofte. En of we er nou voelen of ervaren of niet of wel, hij is er altijd bij. En dan lezen we verder in vers 22. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Dat is Gabriël. Hij zei, Daniël, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. En God is niet alleen erbij, maar God zegt hier ook tegen Daniël, u bent zeer gewenst. En hoe mooi is het als je partner of je geliefde of je ouders of wie dan ook tegen jou zouden zeggen, u of jij bent zeer gewenst. Ik denk dat we dat allemaal willen horen. Alle mensen op aarde die zijn gewoon, die willen graag gewenst en geliefd zijn. En hoe groot en machtig is het dan dat de schepper van de hemel en aarde, de almachtige God die alles in zijn handen heeft, dat die zegt, u bent zeer gewenst. En dit zegt God niet alleen tegen Daniël, maar ook persoonlijk tegen jou. U bent zeer gewenst. Jij bent zeer gewenst. God houdt van jou. Ook al maken we die verkeerde keuzes, ook al doen we domme dingen, u bent zeer gewenst. En hoe weten we dat eigenlijk? Hoe weten we dat eigenlijk? Dat komt vele malen terug. Onder andere Romeinen 5, vers 8. Daar lezen we, toen we nog helemaal niets met God te maken wilden hebben, toen we zelf niet eens geboren waren, toen gaf Jezus Christus zijn leven al op dat kruis voor jou. En op dat kruis heeft hij, Jezus, jouw zonde gedragen. Zodat jij eeuwig in liefde met God zou kunt leven. God laat op dat kruis zien hoeveel hij van jou houdt. En hoe mooi is het om andere mensen in onze omgeving, in onze maatschappij te vertellen dat zij ook zeer gewenst zijn. De mensen die hebben dat keihard nodig. Dat zij geliefd zijn door de schepper van de hemel en aarde. En dat Jezus ook verzoening op het kruis voor hen, voor hem of haar heeft gedaan. En dit geweldige nieuws, dat
dat kreeg Daniel ook. Daniel kreeg een boodschap, een visioen over toekomstige gebeurtenissen. En deze boodschap die ging dus over Jezus. En waarschijnlijk was het niet eens helemaal duidelijk voor Daniel. Daniel leefde 500-600 jaar voor dat Jezus geboren werd. En God laat dus een tijdrekening zien. En ik wil er niet op de detail ingaan, maar ik wil wel met je lezen met je, wat jullie hier staat. En er is vast mensen in de zaal die dat graag met jullie een keer willen uitspitten op een mooie Bijbelstudieavond. En ik wil met jullie lezen in vanaf vers 24. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheden te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van de heiligheden te zalven. Best wel een moeilijke zin. Maar de boodschap die Daniël hier krijgt, die gaat over een periode, over een toekomstige periode. En als deze periode voorbij is, dan komt er een eeuwige gerechtigheid. Dan wordt alles goed. Niet alleen de gerechtigheid voor Daniël, niet alleen de gerechtigheid voor het volk Israël, maar een eeuwige gerechtigheid voor alle volken, alle naties en ook voor jou en voor mij. En hoe gaat dat gebeuren? Vers 25. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias, de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Wat lezen we hier? Dat er een Messias zal komen. Een koning zal komen. En die zal uitgeroeid worden, maar niet voor hemzelf. God houdt zoveel van jou dat hij Jezus stuurt, de Zoon van God, die nog beter leefde dan Daniel, die een perfect leven had. En sterker nog, hij kreeg niet wat hij verdiende. Want hij werd uitgeroeid op dat kruis. En waarom? Lazen we net ook. Om de overtredingen te beëindigen, om de ongerechtigheden te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. En Daniel, hij bidt in de ellendige situatie voor zijn land, voor Israël, voor dat moment dat ze eindelijk konden terugkeren naar Babylon. Maar God is met iets veel groters bezig. Herstel en gerechtigheid voor de hele wereld, voor altijd. Met gevolg dat wij hier nu 2.500 jaar later nog steeds bij elkaar zijn om te vieren en om te denken aan Jezus. Wat hij op het kruis heeft gedaan, wat Daniel al in dat visioen zag. En dat wij mogen uitkijken naar die wereld die perfect is, die eindeloos goed is, en waar we Jezus zullen kunnen gaan ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. En waar hij al die pijn en al die verdriet zal wegnemen en hij ons bij naam zal noemen. En die God, die daagt ons ook vandaag de dag uit om trouw aan hem te zijn. Trouw te zijn in de mooie momenten van ons leven als het goed gaat, maar ook trouw te zijn in de moeilijke momenten van ons leven als het moeilijk is. En spoedig zal Jezus terugkomen, is mijn overtuiging. En tot dat moment, tot die tijd, hebben wij de tijd om die liefde van God aan de mensen om ons heen te laten zien. Want die liefde is zo ontzettend groot, dat wil en dan mag je gewoon niet voor jezelf houden. Ja, ik zie uit naar zijn komst, naar dat moment dat we hem bij hem zullen zijn. En dat die eeuwige gerechtigheid eindelijk werkelijkheid voor de vol 100% in de wereld zal worden.